Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Als jij dan daar gaat zitten bij die microfoon.
Waar?
Ja. De verste.
De verste, ja.
Dan schuif ik gewoon een beetje naar jou toe. Ja, zou jij jouw koptelefoon ook op willen zetten? Oké, Len, wat hebben we hier? Wat is dit allemaal?
Nou, ik heb voor je de gigantische PlayStation 5. Hij ziet er een beetje uit als een soort modem. De allernieuwste spelcomputer van Sony. En het bijzondere aan die PlayStation 5 is de controller die erbij zit. Die allemaal gekke geluidjes maakt en gaat bewegen in je hand om je zo een gevoel te geven van dat je in de game zelf zit.
Mag ik even?
Ja, tuurlijk.
Even kijken, ja.
Oh.
Dat was niet de bedoeling, hè?
Dat was toch.
Nou, ik wist dat er zoiets ging gebeuren.
Met het vierkantje kun je slaan en nou ja, tenzij je op grote spikes afloopt, dan ga je hartstikke dood.
Ik loop nu door best wel hoog gras en ik voel zeg maar dat gras eigenlijk meebewegen. Wat heel gek is, want dat kan natuurlijk niet. En nu ga ik bijna dood.
Nee, je hebt ze allemaal te pakken. Het is even wennen, maar je leert het wel.
Hey, en de existentiële vraag, wie ben ik en wat is mijn doel in dit leven?
Je bent een robotpoppetje wat munten moet verzamelen en uitdagingen moet doen. Dit is echt een beetje
net als in het echt.
Ja, ja.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Ze komen tegelijk op de markt met maar één doel, de ander verslaan. Dinsdag verscheen de nieuwe Xbox. Volgende week volgt de PlayStation 5. Gamejournalist Lem Maassen heeft ze allebei. Met deze apparaten, zegt zij, wordt de toekomst bepaald voor een miljardenbusiness. De nieuwste ronde in een spelcomputeroorlog die al bijna 40 jaar duurt.
Nou, elke 7 jaar ongeveer, ja, soms 8 jaar, soms 6 jaar, komen de grote spelcomputermakers weer met een hele nieuwe generatie aan spelcomputers die sterker zijn en meer kunnen. En dit jaar is dat weer zover. De nieuwe Xbox is afgelopen dinsdag voor het eerst op de markt gekomen. En volgende week komt PlayStation.
Je hebt hier de PlayStation 5 meegenomen. Heb jij de nieuwe Xbox ook?
Ik heb ook een Xbox Series X thuis staan. Die heb ik al wat langer, want die komt ook wat eerder uit. En anders dan deze gigantische modem is dat meer een soort zwarte kubus. Een soort koelkast.
Dat zijn de twee smaken die je hebt. Een modem of een koelkast.
Precies.
Want dit is Xbox versus PlayStation. En de vraag is, wie gaat dit winnen?
Ja, en dat is al heel lang de vraag. Want dit is maar de zoveelste slag in een spelcomputeroorlog die al bijna 40 jaar doorwoedt. Nou ja, in de oersoep van de gaming in de jaren 70... had je een hele hoop spelcomputers waar je echt maar één spel op kon spelen. Toen kwamen er opeens een reeks spelcomputers uit waar je er meerdere op kon spelen. En de belangrijkste ervan, of in ieder geval de bekendste, was de Atari.
En dit is in de jaren 70?
Dit is in de late jaren 70, ja.
En wat was dat voor een ding?
Ja, het was een hele ouderwetse spelcomputer waar je een beetje Space Invaders op kon spelen.
Wat was dat ook alweer?
Nou ja, dat is dat je een soort ruimteschip speelt wat op en neer kan en kan schieten op aliens die langzaam maar zeker van bovenaf op je afdalen.
En het is je ben je stipjes die kogeltjes zijn aan het ontwijken.
Ja, precies. Daarom Space Invaders. Je had die tijd nog een hoop fantasie nodig om een beetje de aliens en het ruimteschip te zien. Maar het was al heel erg bijzonder dat dat kon.
Dat had men toen nog.
Ja. Als je zegt, wat hebben ze verder gemaakt? Maar ze hebben heel veel gemaakt. En dat bleek juist uiteindelijk het grote probleem van Atari. En die bleven maar games pompen. En het kon ze allemaal niet zo heel veel schelen hoe hoog die kwaliteit was. En het grote symbool van wat er toen gebeurde is de game E.T. Die game werd gebaseerd op de film.
Wat gebeurde er?
Nou ja, E.T. is bekend tegenwoordig een beetje grootsprakerig als de slechtste game aller tijden.
It's been described as the worst video game ever. E.T. for Atari.
Today we're going to talk about the worst of the worst.
Here's our top 10 worst games ever.
E.T. the extra.
Was there any colors available besides just green? The ground is green, the pits are green, and even E.T. is fucking green.
Hij maakte een game die echt eigenlijk nergens op sloeg, waarbij je heel gemakkelijk telkens in een gat viel met E.T.
Once you reach the top, most of the time you just keep falling back in.
Oh fuck! Get out of the pit, get out of the pit.
Fuck!
Het was echt. De game die leek echt helemaal nergens op. Maar Atari had gedacht: nou ja, we hebben een game op basis van E.T. Dus we maken er meteen 4 miljoen stuks en we sturen dat naar alle winkels toe. Van die 4 miljoen stuks kregen ze er 3,5 miljoen terug. Maar E.T. is ook een legende geworden omdat die deel van die 3,5 miljoen teruggestuurde spellen gewoon verdwenen leken te zijn. En er ging heel lang het gerucht dat ze ergens begraven waren in the middle of nowhere. Waarvan iedereen dacht, nou ja, dat is een broodje aap verhaal.
Dat ze letterlijk onder de grond gestopt zouden zijn.
Dat ze letterlijk onder de grond gestopt waren. Maar een paar jaar geleden ging een gelukszoeker toch even op pad.
It seems like they found something. We see a lot of smiling faces. They're bringing some stuff over to the archaeologist table right now. Zach is about to speak. Let's see what's going on.
We found an intact E.T. the video game.
En heeft ze in het hartje van New Mexico inderdaad begraven in een stortplaats teruggevonden.
Here we are. I'm actually holding one of the E.T. cartridges that was pulled out of the landfill. It was a legend in the video game industry for 3 decades.
Het eerste massagraf van de game-industrie.
Precies. Miljoenen, misschien wel miljoenen exemplaren E.T. Ik weet niet precies hoeveel het er waren.
Dus Atari betaalde 25 miljoen euro voor de rechten op een film, maakte daarvan de slechtste game aller tijden, begroef die. En wat was daar dan de les voor de game-industrie?
De les voor de game-industrie was dat er blijkbaar geen droog brood meer met games te verdienen was. Met de grote gamecrash als resultaat. Een hele hoop gamebedrijven gingen over de kop of konden in ieder geval weinig games meer verkopen, omdat gewoon iedereen dacht, ja, het is allemaal shit wat er uit die industrie komt.
En toen?
Nou ja, er was één partij in Japan die dacht, ja, maar volgens mij zit er nog echt wel leven in die brouwerij. Die partij heette Nintendo. Mm-hmm. Je kent hem misschien wel.
Wel eens van gehoord.
En die hadden al een tijdje in eigen land een spelcomputer, die heette de Famicom. En in 1985, 2 jaar na de grote crash, besloten zij om de grote oversteek te maken naar de Verenigde Staten. Ook om een beetje de associatie, denk ik, met die console crash van de jaren 80 te vermijden, gaven ze hun spelcomputer ook een nieuwe naam. Die niks te maken had met spelcomputers. Het heette gewoon de Nintendo Entertainment System, de NES. En tenslotte probeerden ze ook nog aansluiting te zoeken bij de gamers door callcenters op te zetten met tiplijnen waar je naartoe kon bellen als je vast zat in een spel.
Nintendo Gameplay, this is Jenny. How may I help you?
You've only been through the first cement pit.
Well, the Final Fortress is kind of a magical maze.
Je kon om hulp vragen via de telefoon.
Ja, precies. Dus ja, Nintendo kwam precies op het juiste moment met de juiste boodschap en de juiste strategie binnen.
En dus ook de juiste games.
Ja, en Nintendo kwam dus ook met iconische games als Super Mario en Donkey Kong en Duck Hunt en dat soort leuke dingen.
Ja, ik weet het nog. Ik zie mezelf weer in kelders zitten als kind met van dat krakende plastic tussen mijn vingers.
Dit was een enorm succes. Nintendo die wist in één klap in zijn eentje eigenlijk die hele game-industrie in de Verenigde Staten weer uit het slop te sleuren.
Never has there been a toy that's been this successful.
I'll give you one comparison. Barbie, which is an institution, does about $500 million a year. Nintendo does over 3 times as much.
Maar Nintendo stond op eenzame hoogte.
Ja, maar ze hadden één grote concurrent.
Sega!
Sega dacht, oké, hier is onze kans. We hebben in eigen land de Mega Drive. In Europa heette die ook de Mega Drive. Maar in de Verenigde Staten kwam die de Genesis te heten. En wij denken dat wij daar Nintendo mee kunnen verslaan. En ze gingen daar zo hard in dat toen voor het eerst overal werd gesproken van een spelcomputeroorlog.
De mythische oorlog van Nintendo versus Sega.
Precies. Vooral de eerste paar jaar was Sega ongelooflijk populair. De Genesis in de Verenigde Staten werd beter verkocht dan de Super Nintendo. Het leek er eventjes op alsof Sega nu toch de spelcomputeroorlog gewonnen had. Maar daarna maakten ze toch een paar misstappen. Gewoon kleine marketingtechnische dingen, nieuwe spelcomputer die niet goed werkte enzovoorts. Waardoor het weer in elkaar donderde en Nintendo uiteindelijk met de Super Nintendo toch met de prijs ervan doorging.
Nintendo won deze ronde.
Precies. Tegelijkertijd was Nintendo nou wel een beetje bezorgd. Ze dachten, oké, we moeten nou wel iets nieuws gaan doen. Op dat moment was de CD-ROM-technologie helemaal nieuw. Op CD-ROM kon je meer zetten dan op zo'n cartridge, zoals je altijd in de spelcomputers had moeten zetten. Dus Nintendo wilde eigenlijk wel een spelcomputer maken die op CD-ROMs werkte. Om dat te doen gingen ze naar een grote fabrikant van CD-ROMs, Sony. Een paar jaar lang werkte zij samen met Sony met allerlei prototypes van een spelcomputer die ze de PlayStation noemden. De Nintendo PlayStation.
Nintendo PlayStation?
De Nintendo PlayStation. Maar op een gegeven moment besefte Nintendo dat ze Sony wel heel erg veel macht hadden gegeven over wat er op die diskjes gezet werd. Dus zij lieten de deal vallen. En Sony dacht, oké, we hebben al die leuke prototypen gemaakt. We hebben een PlayStation. Dus Sony zei, nou ja, dan zetten we hem maar zelf op de markt.
De Sony PlayStation.
De Sony PlayStation. In één klap de eerste spelcomputer uiteindelijk waarvan 100 miljoen stuks zijn verkocht.
Dus je had ineens 3 kemphanen. Nintendo, Sega en Sony met de PlayStation. En de PlayStation verkocht dus het meest.
Ja, niemand had dat verwacht. Ik bedoel, de Nintendo 64 is een prima apparaat. Maar kon gewoon die enorme populariteit van die PlayStation niet bijbenen.
Dus deze ronde werd glansrijk, zonder enige twijfel gewonnen door de PlayStation.
Alle concurrenten van PlayStation werden eigenlijk van tafel geveegd. Nou, we spreken nu inmiddels van het begin van deze eeuw. De 6e generatie van spelcomputers. Met Sega die de Dreamcast op de markt bracht.
Ja, die had ik.
Veel mensen hadden die en toch net niet genoeg. Mm-hmm. De GameCube van Nintendo. En de Sony PlayStation 2. Die PlayStation 2 deed het succes van deel 1 niet alleen na, het verpletterde het gewoon. 150 miljoen exemplaren verkocht.
You don't have to go to Wall Street to find the hottest thing on the market right now.
It's PlayStation 2 video game consoles and Triangle stores are getting ready to put them on sale tomorrow. However, folks are lining up right now to make sure that they get the season's most popular gift.
En dat heeft onder andere te maken met het feit dat er een game op uitkwam, waardoor ouders thuis sidderden als ze hun kinderen bij de PlayStation achterlieten. Grand Theft Auto 3.
My son is addicted and obsessed with violent video games. His favorite game right now is Grand Theft Auto.
Double barrel, bitch!
It is very violent. They rob, shoot, kill, beat.
Let's empty out this.
And everything they do is demeaning to women.
Maar er kwam een vierde speler binnen en dat was Microsoft. Microsoft dacht, weet je, we gaan het gewoon proberen. En daarom zette het zijn eigen DirectX-team op het ontwikkelen van een eigen spelcomputer. Ja, uiteindelijk werd dat DirectX afgekort naar Xbox. Nou, dat ding werd niet zo'n verpletterend succes als de PlayStation, kan ik je nu al verklappen. Maar toch wist Microsoft op die manier zoveel merkherkenning op te wekken bij mensen, dat het sindsdien eigenlijk meegaat als een van de grote spelers op dat gebied. Daarnaast had de Xbox ook goed ingezet op online, want dit was de tijd waarin online gamen opeens veel makkelijker werd. En dus kon je in je Xbox voor de eerste keer gewoon een internetkabeltje steken.
Dus waar je altijd die klassieke tweestrijd tussen Sony en Nintendo had, was het hier eigenlijk een gigantisch gevecht tussen wel 4. Sega, Nintendo, PlayStation en ook nog Xbox.
Precies. Nou, die Dreamcast heeft het niet echt gehaald, helaas.
Ja, ik heb een langzame traan over mijn wang lopen.
En ook de GameCube van Nintendo deed het niet zo goed als ze gehoopt zouden hebben. Het was ook een moment waarop Nintendo, naar mijn gevoel, een beetje bij zichzelf te raden moest gaan hoe ze nou verder wilden gaan. Want hun grote concurrenten richtten zich toch allemaal op die doelgroep van oudere gamers. Nintendo was juist altijd heel erg goed geweest in het maken van games die heel familievriendelijk waren.
Minder snel spellen waar je auto stilt en mensen plat rijdt in een grote fictieve stad.
Precies. En dus voor Nintendo was dat ook het moment dat ze bij zichzelf gingen nadenken. Met als resultaat het grootste gamesucces van de late jaren nul. De Wii. De Wii was een soort afstandsbediening die je bewegingen kon meten. En op basis daarvan dingen in het spel kon doen. Dus je kon met zo'n Wii-ding in je hand kon je gewoon tennis spelen op het beeld. En dat sloeg heel erg aan bij al die gezinnen die toch een beetje geschrokken waren van wat gamen nou allemaal waren. Maar die wel graag samen leuke dingen in huis wilden doen. Met als resultaat dat de Wii ook dat grote getal van 100 miljoen uiteindelijk heeft aangetikt.
15 love. En eigenlijk dus ook, zeg jij, het moment dat Nintendo zich afsplitste van die klassieke spelcomputeroorlog. En zei, wij gaan gewoon hier voor een eigen publiek iets eigens doen.
Precies. Nou, het bleek wel de juiste set, want de Nintendo Switch, dat is een spelcomputer met een touchscreen die je vast kan maken aan je televisie, maar ook gewoon in de bus mee kan spelen, blijkt nu echt een enorm gigantisch succes te zijn. Ze zitten nu op het hoogtepunt van hun succes.
En dat gevecht tussen Xbox en PlayStation, hoe ging dat verder?
Nou, de Xbox One en de PlayStation 4 leken toen ze werden aangekondigd nog een beetje gelijk op te gaan. Maar Microsoft wist dat voordeel al heel snel te verspelen. En tegelijkertijd kondigden ze ook iets aan wat ze misschien wel fataal is geworden. Namelijk dat je niet meer makkelijk games kon delen op de Xbox. Want als je een diskje in je Xbox deed, dan linkte dat diskje zichzelf aan je Xbox. Aan je account ook wat je daarop hebt. Wat betekende dat je allerlei gekke capriolen moest uitvoeren, wilde je ervoor zorgen dat iemand anders een game kon spelen die jij had.
Ja, dus op schoolplein een game uitwisselen of op werk was niet meer mogelijk.
Nou, Sony sprong daar bovenop. Ze roken het bloed al. Met een spotje wat legendarisch is geworden. Het is een heel kort spotje.
This is how you share your games on PS4.
Staat alleen maar eigenlijk in grote letters op van dit is hoe je games moet delen op PlayStation. En dan zie je een beeld van twee mannen waarvan de één een game in de handen heeft en die geeft die aan de ander. En dan is het spotje afgelopen.
Thanks.
Hey, en is het nou zo dat uiteindelijk al die rondes in de oorlog, dus die generaties, toch erop neerkomen wie van deze spelcomputers nou de beste spellen heeft op dat moment? Dat is uiteindelijk de winnaar. Of komt er meer bij kijken? Ligt het niet zo simpel?
Nou, dat is in theorie is dat zo. In de praktijk zie je ook dat gamers heel erg gehecht raken aan een bepaald merk. Een groot deel van de spelcomputeroorlog wordt ook niet uitgevochten tussen die grote bedrijven, maar veel meer door de fans die elkaar op social media na het leven staan.
Maar er zit dus ook ergens iets irrationeels in, dat het niet alleen gaat om de prijs en de games en de kwaliteit, maar ook bijna als je voor een bepaald sportteam bent. Je bent nou eenmaal voor PlayStation of voor Xbox.
Ja, daar zit iets heel irrationeels in. Ik bedoel, als professional gamejournalist ben ik van alle consoles thuis. Maar als je mij en naar mijn hart vraagt, dan zeg ik ook stiekem dat ik wel een PlayStation hart in me heb. En dat heeft ook mee te maken dat mijn eerste spelcomputer een PlayStation 2 was.
Dus ook wat je het eerste in je handen hebt gehad, dat staat je misschien ook het meest nabij.
Ja, precies.
Maar nu dient zich dus een nieuwe ronde aan. Een nieuwe slag in die spelcomputeroorlog.
Er komt nu inderdaad een nieuwe slag in de spelcomputeroorlog aan. Vraag is of dat de laatste zal zijn, of dat we nog een tijdje zo doorgaan. En dat heeft er ook mee te maken dat voor het eerst die twee grote spelers, Sony en Microsoft, allebei een beetje hun eigen pad lijken te bewandelen. Sony is altijd het bedrijf geweest dat zegt van het gaat om je goede games en de rest is bijzaak. En zet daarvoor nu ook in op zo'n speciale controller. Van het idee is, wij willen hele grote, hele immersieve ervaringen vertellen. Hoe kunnen we dat nog beter doen? Nou ja, als we een game voelbaar maken.
Ja, wat je me net liet voelen eigenlijk.
Precies.
De wuivende grashalmen in je handen.
Ja. Sony heeft een eigen afdeling waar ze mee games maken. PlayStation Studios heet dat. Wordt tegenwoordig geleid door een Nederlander, Herman Hulst.
Een Nederlander staat nu aan het hoofd van de gameontwikkeling van PlayStation.
Ja, Herman Hulst heeft jarenlang leiding gegeven aan Guerrilla Games, een hele grote Amsterdamse game studio die verantwoordelijk is voor de grootste Nederlandse mediaproductie aller tijden, Horizon Zero Dawn.
Gamers kijken er met grote belangstelling naar uit. Naar een spel, Horizon Zero Dawn, gemaakt door een Nederlandse gameproducent, Guerrilla Games. Met dit spel, waarin je in een virtuele wereld kunt doen en laten wat je wilt. En het resultaat is volgens kenners wereldwijd indrukwekkend.
Dus tegenwoordig worden al die grote games van PlayStation een beetje gecoördineerd vanuit hier. Microsoft zegt eigenlijk al een paar jaar dat games eigenlijk voor iedereen zijn. En dat een hoop mensen alleen nog niet weten dat games voor hun zijn. En dat komt omdat er veel drempels nog liggen om te gaan gamen. En Microsoft heeft zich deze generatie erop toegelegd om die drempels te gaan verlagen. En hun hele strategie daaromheen is, oké, we hebben een mooie spelcomputer, leuk doosje, kun je veel mee. Maar wat eigenlijk belangrijk is, is Game Pass. Game Pass is een abonnement à la Netflix. Je opent het, je ziet een hoop games, je klikt erop, je downloadt de game, je gaat het spelen. Amazon en Google, en in veel mindere mate en op een andere manier Facebook en Apple, willen eigenlijk onderhand ook wel deel zijn van die gamemarkt. Ze zien hoeveel geld er nu in omgaat. Het is echt een gigantische industrie. Ook met het idee in achterhoofd van, ja, we hebben al die datacentra staan, waarom zouden we niet game streamen?
Maar als Microsoft nu ook al naar een soort Netflix voor games gaat en Google en Amazon dat ook op die manier willen gaan doen, is dit dan misschien de laatste keer dat je echt een nieuwe generatie inluidt zoals jij dat nu hebt gedaan door hier een gigantisch plastic ding op tafel te knallen?
Het zou het kunnen zijn. Er wordt al heel lang gespeculeerd over de dood van de spelcomputer. Het zou kunnen zijn dat deze technologie er eindelijk een einde aan maakt. Het zou ook kunnen zijn dat gamers met hun nostalgische harten nog steeds het liefst een groot plastic ding op tafel zetten. Zodat ze in ieder geval weten dat ze altijd hun games kunnen spelen. Want dat moet je ook wel beseffen. Als je een Netflix-model hebt, dan zijn je games niet meer van jou. En dat is nog wel best wel een pijnpunt voor een hoop gamers.
En jij hebt nu als een van de eerste van Nederland deze twee dingen thuis staan. Wat moet jij dan nu gaan doen als gamejournalist?
Ik ben nu aan het kijken welke van de spelcomputers heeft de beste games bij het begin. Hoe speelt zo'n spelcomputer? Wat is er nieuw en bijzonder aan? En nou ja, mijn oordeel vel ik volgende week.
Succes. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.